Goedemiddag. We gaan beginnen met de voorzang. Ons eerste lied is Johannes de Heer 951. 951. Zo lief had God de wereld dat hij zijn eigen zoon gegeven heeft voor zondaars. 951. Ons volgende lied is 283, Vaste Rots van mijn behoud. 283, alle versen. laatste lied van de voorzang is Johannes de Heer 150. Welk een vriend is onze Jezus? 150. Goedemiddag allemaal, allemaal heel hartelijk welkom. In het bijzonder onze broeder Jacob Ronhaar. En wij zien God zegen en de leiding van de Heilige Geest bij de brengen van zijn woord. Ook Etten, dankjewel dat je ons weer wilt begeleiden. Laat ik eerst met een gevonden voorwerp beginnen. Ik denk, alle dames gaan nu kijken of ze dus het armbandje verloren zijn. Mocht dat zo zijn, je kunt het melden. We hebben één geluk, mij past die niet. Zondag volgende week hoop voor te gaan onder broeder Leander Jansen. Ook daar bent u van harte voor uitgenodigd. Donderdagavond is er weer de lezing van Jack Brunt in de Brugkerk. Aanvang 7:30. Thema Christus in de Tabernakel. Let op, donderdag en niet woensdag. Vanavond hebben we de boekentafel, maak daar gebruik van. We doen voorbeden voor Israël, de gegijzelden, de families. Ook willen we voorbeden doen voor Rita Verheij, die was vrijdag geopereerd aan de maagverkleining. We hopen dat het allemaal goed mag verlopen. We wensen daar ook God bijstaan bij. Ook doen we voorbeden voor alle muziek in de gemeente. Er zijn verschillende namen, de heren zijn de namen allemaal bekend. We danken voor Trudy Hendricks, die een gezegende tijd heeft gehad in Israël. Die is een paar weken geweest en die is vanavond ook weer voor het eerst in onze dienst. Dank u wel daarvoor. Straks bij de uitgang staat er een collectebus. Daar kunt u uw gave in doen. Ook harte aanbevolen. We hebben nog bloemen weg te geven. Die gaan vandaag de Arend en Tini Bakker aan. Gaat ervan genieten. Ik lees u nog de tekst voor voordat ik de dienst overdragen aan de diaco. Spreuken 28 vers 13. Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn. Maar wie ze beleidt en aanlaat, die vindt ontferming. Tot zover. We zingen staande en die mogelijk Johannes de Heer 363, de eerste twee versen voor de begroeting en vers 3 na. Ik wens u allen een gezegende dienst. 363.
Goedemiddag, broeders en zusters. Ik wil jullie allen groeten uit de woorden van Filippenzen 1, vers 2. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Laten we verder gaan met lied 363, couplet 3. Goed, laten we de dienst opdragen in het gebed. Heere God, trouwe Vader in de hemel, dank u wel dat we hier samen mogen zijn als uw gemeente. Zo heeft u het bedoeld, Heer, dat we met elkaar samen zijn om de Zoon de Heer Jezus te mogen verheerlijken. En Heer, maar we willen ook belijden met elkaar dat we dat niet kunnen in eigen kracht. Dat we uw geest daarvoor nodig hebben. En daar wil ik u danken dat we ook daarvoor mogen bidden. Vul ons Vader met de Heilige Geest. Heer, dat wij meer en meer het denken van de Geest mogen hebben. Waar Paulus over spreekt in Romeinen 8. Dat het bedenken van de Geest, dat geeft leven en vrede. En Vader, ik wil ook echt bidden, wilt u ons allen helpen. Dat we op de Zoon gericht mogen zijn. Dat u ons ook de dingen openbaart die ook vanavond nodig zijn. Om de Zoon te verheerlijken. Heer, u weet precies ook wat elk hart ook nodig heeft. Ook in deze tijd waar zoveel duisternis is om ons heen. Heer, waar zoveel is wat op ons afkomt. Maar Vader, dank u wel dat er vrede is bij uw Zoon, Heer Jezus. Door middel van de Heilige Geest. Heer, we willen daarom ook roemen in de kracht van Jezus' bloed. En roemen in de kracht van de Heilige Geest ook vanavond. En dat er waar de twee of drie eenparig in uw naam bijeen zijn. Dat u daar in het midden bent. Heer, ga zo de rijen door. Spreek met ons vanavond. Verander ons naar het beeld van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En Heer, zo wil ik u danken dat we de vrije toegang hebben tot uw troon der genade. Heer, om barmhartigheid te verkrijgen en geholpen te worden op het juiste tijdstip. En zo mogen we ook voor elkaar bidden. Bijzonder ook voor uw volk Israël. Heer, als er ook daar zoveel aan de hand is. En bijzonder ook de gijzelaars die nog vastzitten in Gaza. Vader, willen we daar ook voor bidden. Dat u hen nabij bent, dat u hen troost, maar bovenal dat ze u, o Heer Jezus, zullen aanroepen. Want alle die u aanroepen, zullen zalig worden. Heer, wees met al die families, al die trauma's, wat zich daar afspeelt. O God, we dragen uw volk Israël aan uw genadetroon op. Heer, we zien ook uit, Heer, dat ook uw volk, Heer Jezus, u mag leren kennen. Dat ook zij zullen buigen, dat ook zij moeten zalig worden. Door het bloed van het lam, wat gevloeid heeft aan het kruis van Golgotha. Heer, we willen u bedanken dat we ook voor elkaar mogen bidden. Als we ook hoorden dat ook Trudy Hendricks in Israël is geweest en gezegende tijd daar heeft gehad. Ze daar mocht dienen. Vader, dank u wel daarvoor. Zegen ook haar daarvoor in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus. En Vader, dank u wel dat er nog mensen zijn die ook daarna verlangen. Om ook daar tot dienst betoond te mogen zijn. Tot meerdere eer en glorie van uw naam. En ook eenvoudig in het dienen, de Heer Jezus mogen uitstralen. Heer, we willen u daarvoor prijzen. Voor uw goedheid. Van genade. Vader, we willen bidden voor de zieken ook hier. In deze plaats, Heer. Wees hen genadig. Als ze ook vanavond hier niet kunnen zijn vanwege ziekte. Heer, wees hen nabij. Troost hen ook als zij zich misschien alleen voelen. Dat ze mogen ervaren ook in hun binnenste. Dat ze niet alleen zijn, maar dat u daar bent. O Heere God, trouwe Vader. U bent de God die zoals niemand troosten kan door de Heilige Geest. Heer, wees hen genadig. Ook zij die alleenstaand zijn. Hun man, hun dierbaar of vrouw. Hem moeten verliezen. Vader, wees ook hen genadig. Heer, ook al zijn, mogen ze misschien weten dat ze bij u zijn. Heer, dat is een geweldige troost. Maar dan nog steeds, ook hier op aarde, kunnen we ze missen. En daarom wil ik ook voor hen bidden. Wees hen genadig. Heer, u bent goed. En daarom willen we u voor prijzen, u voor eren. Dat u een plan heeft, Heer, ook met deze wereld. Een plan heeft met een ieder van ons. En dat we daarom ook een ieder aan uw genadetroon ook vanavond, ja, mogen opdragen. Vader, wil ook bidden voor Rita Verheij, ook als ze geopereerd wordt aankomende week, Heer. Wees haar genadig. Heer, wilt u haar nabij zijn, wilt u haar ook de kracht geven. Als ook misschien heel veel op haar afkomt, maar Vader, ze ook de vrede mag vinden bij u. Wees ook de doktoren nabij, dat ook alles, ja, Heer, goed mag verlopen. En dat ze ook in gezondheid weer mag terugkrijgen, mag herstellen, ook na de operatie. Vader, we dragen ook haar zo aan uw genadetroon op. En Heer, u kent zo een ieder, en u weet voor een ieder wat hij of zij nodig heeft. Vader, dank u wel. Dat we daarom ook vrijmoedig ook aan ieder gewoon aan uw genadetroon mogen opdragen. Heer, woon en werk vanavond in onze harten tot meerdere eer en glorie van uw heilige naam. Amen. Goed, willen we met elkaar gaan zingen lied 19. Ik ben reizend naar die stad. En ik hoop dat we er allemaal naar uitzien, naar die stad. Dat we eens zullen zijn om hem te verhogen. Dat mogen we reeds hier al doen. Maar straks daar, waar geen smart meer zal zijn, geen pijn. Ja, wat zal dat geweldig zijn om hem daar te mogen ontmoeten. En dat ook daar de tranen afgedroogd zullen worden waar het lied over gaat. En het is heerlijk om zo met elkaar samen te zijn. En ook liederen te zingen tot zijn eer. Dus laten we zingen met elkaar. Lied 19, ben reizend naar die stad. Goed, dan wil ik met jullie de Bijbel open doen. Het eerste Bijbelboek, Genesis hoofdstuk 41. Daar gaat het over Jozef, die wordt onderkoning. En je zou boven de preek kunnen zetten van lijden tot heerlijkheid. Genesis 41 vanaf vers 37 wil ik met jullie gaan lezen tot en met 57. Genesis 41, vers 37. Daar staat: deze woorden waren goed in de ogen van de farao en in de ogen van al zijn dienaren. Daarom zei de farao tegen zijn dienaren: zouden wij ooit iemand kunnen vinden als deze man, in wie de geest van God is? Daarop zei de farao tegen Jozef: aangezien God u dit alles heeft bekendgemaakt, is er niemand zo verstandig en wijs als u. U zult zelf over mijn huis gaan en heel mijn volk zal uw bevel eerbiedigen. Alleen wat de troon betreft zal ik meer aanzien hebben dan u. Verder zei de farao tegen Jozef: zie, ik stel u hierbij aan over heel het land Egypte. Toen nam de farao zijn ring van zijn hand en deed hem aan Jozefs hand. Hij liet hem kleren van fijn linnen aantrekken en hing een gouden keten om zijn hals. Hij liet hem rijden op de tweede wagen die hij had, en ze riepen voor hem uit: kniel. Zo stelde hij hem aan over heel het land Egypte. De farao zei tegen Jozef: ik ben de farao, maar zonder uw goedvinden zal in heel het land Egypte niemand zijn hand of zijn voet optillen. De farao gaf Jozef de naam Zafnat Paanea. En gaf hem Asnat, de dochter van Potifera, een priester uit On, tot vrouw. En Jozef vertrok en reisde in het land Egypte door. En Jozef was 30 jaar oud, toen hij bij de farao, de koning van Egypte, in dienst trad. Toen ging Jozef bij de farao weg en trok heel het land Egypte door. Het land bracht in de 7 jaren van overvloed bij handen volop. En hij bracht al het voedsel van de 7 jaren dat in het land Egypte was, bijeen. En sloeg het voedsel op in de steden. Het voedsel van de akkers van elke stad die er omheen lagen, sloeg hij binnen de stad op. Jozef sloeg zeer veel koren op als zand van de zee. Totdat men ophield met tellen, want er was geen tellen meer aan. Nog voor er een jaar van honger kwam, werden bij Jozef 2 zonen geboren, die Asnat, de dochter van Potifera, een priester uit On, hem baarde. Jozef gaf de eerstgeborene de naam Manasse. Want, zei hij, God heeft mij al mijn moeite en heel mijn familie doen vergeten. De tweede gaf hij de naam Ephraim. Want, zei hij, God heeft mij vruchtbaar doen worden in het land van mijn verdrukking. Toen eindigden de 7 jaren van overvloed die er in het land Egypte geweest waren. En begonnen de 7 jaren van hongersnood te komen zoals Jozef gezegd had. Er was honger in alle landen. Maar in heel het land Egypte was brood. Toen ook heel het land Egypte honger kreeg, schreeuwde het volk bij de farao om brood. En de farao zei tegen alle Egyptenaren: ga naar Jozef en doe wat hij u zegt. Toen er honger in heel het land was, opende Jozef alle korenschuren en verkocht koren aan de Egyptenaren, want de honger werd sterk in het land Egypte. Uit alle landen kwamen ze in Egypte bij Jozef koren kopen, want de honger was in alle landen sterk. Tot zover. Als kind zijnde vond ik altijd het verhaal eigenlijk in de geschiedenis van Jozef altijd al zeer boeiend. Er zit ook zo ontzettend veel in, naarmate ik toen ik tot geloof ben gekomen. En als je dan dat gaat lezen en alle lijnen gaat zien naar het Nieuwe Testament, naar de Heer Jezus. Jozef is in principe een type van de Heer Jezus Christus. Dan zit daar zo ontzettend veel rijkdom in. Maar het heeft me altijd gefascineerd, ook zeker toen Jozef zich openbaarde aan zijn broers. Als je erover nadenkt dat hij 22 jaar lang, dat hij zijn vader niet had gezien. En na 22 jaar zijn vader weer zag, ook dat was een geweldige ontmoeting. Dat heeft me altijd soort getroffen. En opnieuw van de week in de voorbereiding, dat ik ook bij Jozef werd bepaald. Jozef, een type van de Heer Jezus, waar we uit lessen uit mogen leren. Dat we lijnen mogen zien naar het Nieuwe Testament. Die ons wijzen altijd weer op de Heer Jezus. Want het hele Oude Testament mogen we toch altijd weer zoeken naar: waar gaat het over Jezus? Want Jezus brengt vrede. Jezus geeft vreugde. En ik hoop ook dat we ook vanavond, als we deze geschiedenis lezen, dat het niet alleen maar bij een geschiedenis blijft, maar dat we ook de diepte ervan meer mogen gaan verstaan. En vanavond kunnen we lang niet alles behandelen, want we zouden hier wel een heel weekend of een hele week voor kunnen samenkomen, wat uiteindelijk over heel de geschiedenis van Jozef, wat er allemaal over te zeggen is. Maar toch wil ik kort even terugblikken, als we denken aan de geschiedenis van Jozef, dat hij daar dat prachtige kleed kreeg van zijn vader Jacob, en uiteindelijk dat hij, in hoofdstuk 37 staat dat hij uiteindelijk gestuurd werd naar zijn broers. En toen dacht ik ook in de voorbereiding, die vader Jacob moest toch geweten hebben dat uiteindelijk het wel eens fout af zou kunnen lopen met Jozef. Hij werd voorgetrokken, wat natuurlijk niet goed was, maar werd voorgetrokken ten opzichte van al zijn andere broers. En uiteindelijk werd Jozef gestuurd naar Sichem. En daar kwam hij uiteindelijk aan bij zijn broers. En we kennen die geschiedenis, dat ze daar die meesterdromen zagen aankomen. Want Jozef, die had dromen gekregen van die sterren, maar ook van al die korenschopen die zouden buigen voor die ene, voor Jozef. En dat al die broers dachten, dan hebben die meesterdromen weer. Dan komt hij aan. En er staat dan in de geschiedenis, als je terugleest, ze konden niets goeds van hem vertellen. Ze konden het gewoon niet meer. Ze haatten hem tot het diepst van hun wezen. Zo zien we ook wat haat doet. Dat er als het ware geen ruimte meer is voor liefde. Daar moeten we van verlost worden. Maar uiteindelijk, Jozef die komt daar en dan verzinnen ze een plan. Willen ze hem eerst doden. En uiteindelijk wordt dat belet door Ruben. In eerste instantie zegt hij, nee, dat kunnen we niet maken. En later ook door Juda. Maar uiteindelijk wordt hij dan verkocht. Kunnen we lezen. En dan, als je daarover nadenkt, je kunt dat zo snel overheen lezen. Maar als ik daar diep over nadenk, dan denk ik van ongelooflijk, een jongen van 17 jaar oud, die daar veracht wordt door zijn broers. En uiteindelijk zijn kleden worden afgetrokken. En dat hij daar verkocht werd. Als beeld ook van de Heer Jezus. Die verkocht werd, niet voor 20 sikkel, maar voor 30. Door Judas. Hij werd verraden door zijn broers. En hij werd door Midianitische kooplieden in Genesis 37 vers 28. Die voorbij kwamen, die trokken en tilden zij Jozef uit de put. En kochten zij Jozef voor 20 zilverstukken aan de Ismaëlieten. Die brachten Jozef naar Egypte. Daar ging hij. Wat moet dat gedaan hebben met deze man? Door gebrokenheid heen, na verheerlijking, wat we net hebben gelezen, dat in één dag, misschien een paar dagen hebben we daarin gezeten, toen hij uit de gevangenis kwam, dat hij uiteindelijk onderkoning is geworden. Maar voordat hij dat werd, was er een gigantische weg afgelegd om onderkoning te worden. We zien heenwijzingen naar de Heer Jezus, maar ik wil het ook persoonlijk maken naar u en mij, dat het ook voor ons zo geldt, dat wij Jezus willen volgen. En ik zie soms mensen die de Heer Jezus hebben aanvaard in hun leven. En als dat moeilijk wordt, haken ze af. Ze hebben eigenlijk ten diepste niet begrepen wat het betekent om Christus na te volgen. In voor- en in tegenspoed. Door lijden heen tot verheerlijking. Jezus zei het zelf, wie mij volgt zal ook vervolgd worden. Dus in feite is het ook helemaal niet een blijde boodschap in die zin van vervolging. Maar als we door het lijden, ja achter het lijden mogen kijken wat hij bedoeld heeft voor u en mij. Voor die schittering, dan wordt het pas echt interessant. Dan wordt het dat we mogen zeggen, ja heren, wat u doet is goed. Want denk erom ook, God heeft voor u en mij een plan. Romeinen 8 zegt heel duidelijk, dat God ons heeft uitverkoren in de Zoon, om uiteindelijk gelijkvormig te worden naar het beeld van zijn Zoon. Dat is Gods plan. Dat Christus zichtbaar wordt in u en mijn leven. En dat gaat ook niet van de ene op de andere dag, tenminste bij mij niet. Dat is door moeite zijn van het leven. En ook Jozef, die uiteindelijk door de moeites heen van het leven, dat hij zelf heeft ondervonden. Hij werd uiteindelijk verkocht, kwam in Egypte aan, kwam uiteindelijk bij Potifar. God was met hem, dat lees je ook heel vaak tussendoor. God was met Jozef, te midden van lijden. En dat geloof ik ook vandaag, dat is ook een boodschap voor u en mij. Al gaat u door lijden, en u mag hem kennen, dan bent u niet alleen, God is erbij. God is erbij. Maar dan zien we uiteindelijk, dan houdt het niet op, dat deze Jozef, die uiteindelijk komt in het huis van Potifar, hoofdstuk 39. Dan kennen we ook die geschiedenis dat er elke dag dan die vrouw van Potifar uiteindelijk hem probeerde te verleiden om met hem naar bed te gaan. Slaap met mij, zegt zij steeds. Maar Jozef maakte een beslissing. Die zegt in Genesis 39 vers 8, maar hij weigerde en zeide tegen de vrouw van zijn heer, zie mijn heer, neemt met mij naast zich geen kennis meer van wat er in dit huis gebeurt. En alles wat hij heeft, heeft hij mij in mijn hand gegeven. Hij weigerde naar haar te luisteren. En dan verzint ze uiteindelijk een plan. Hij rukt zich los van het kleed. Hij vlucht weg van de hoererij. En zij verzint een plan. De leugen komt uiteindelijk naar voren. En door die leugen, wat ze uiteindelijk tegen Potifar haar man vertelt. Joh, hier heb ik het kleed van Jozef. En dan draait zij de rol om dat Jozef uiteindelijk iets met haar wilde doen. Jozef deed de wil van God, maar kwam wel in de gevangenis. Als we vandaag de wil van God verstaan en ons leven gaan doen, betekent dat niet dat wij dat het altijd zichtbaar wordt in de zichtbare dingen in ons leven. Jozef kwam nadat hij de wil van God deed in de gevangenis. En toch was God in controle. God had een plan met Jozef. Op de perfecte timing. Alles is zo perfect als we achteraf terugkijken hoe God alles heeft bedacht. Dat vind ik zo geweldig mooi. En die God mogen wij dienen. Ook vandaag de dag. En hij komt daar in die gevangenis. En komt daar in hoofdstuk 40 de schenker en de bakker tegen. Die daar die droom dromen. De ene, de schenker, die krijgt dan een droom. Hij is verontrust en de bakker krijgt een droom. De schenker die droomt uiteindelijk over een wijnstok en drie ranken. En de bakker die droomt over brood, over die manden, wat je in hoofdstuk 40 kan lezen. En uiteindelijk ziet Jozef dat ze uiteindelijk daar op een of andere manier teleurgesteld zaten. En hij vraagt, wat is er met jullie aan de hand? En dan vertellen zij dat ze die droom hebben gekregen. En dan weet Jozef heel eenvoudig, hij had een relatie met God. En hij gaat hen beiden die droom uitleggen. En ook dat in de voorbereiding kwam terug, dat ik het bijzonder vind als je dit leest, in die dromen, dat het zo duidelijk ook weer een heenwijzing is naar het Nieuwe Testament. Die ene, die schenker, die uiteindelijk die druiven uitperste in die beker van de farao, en hij gaf uiteindelijk die beker aan de farao. Het was niet voor zichzelf, die beker. Maar die beker, het beeld en die wijn, het beeld van het bloed van de Heer Jezus waar dat naartoe wijst, dat was niet, in die zin gaf hij dat aan de farao. Het was niet zijn eigen werk, het was uiteindelijk de geperste druiven. Een beeld van het bloed van de Heer Jezus die aan het kruis voor u en mij is gestorven. Hij werd in ere hersteld. En de bakker, dat staat er heel duidelijk in vers 17, het werk van een bakker, dat was eigen werk, dat brood wat die bakker had gemaakt, dat werd uiteindelijk opgepikt door de vogels. En als we dan verder denken, even in de vogelvlucht naar het Nieuwe Testament, de Heer Jezus hangt daar aan het kruis van Golgotha, en dan zien we die twee misdadigers. En die ene, die aanvaarde de Heer Jezus als werkelijk als de Zoon van God. En ontving genade. De schenker ontving genade op grond van die beker, op grond van dat die wijn die daar vloeide, die gaf uiteindelijk aan de farao. Wij kunnen genade ontvangen als we buigen voor het bloed van het lam. God wil niet dat één iemand verloren gaat, maar hij wil dat allen tot erkenning van de waarheid komen. En u en ik kunnen daar niets aan bijdragen, aan ons eigen werk. En de bakker die uiteindelijk, in vers 17 lees je dat, het werk van een bakker wat hij zelf maakte, dat aten de vogels op. Dat is een beeld van eigen werk. Al ons eigen werk doet er niet toe, dat zal vergaan. Het gaat om de Heer Jezus. En daar moet het elke keer weer om draaien. In uw en in mijn leven. Jozef gaf uiteindelijk uitleg aan de dromen. De ene werd in ere hersteld. En de ander werd opgehangen. En werd uiteindelijk veracht, zou je kunnen zeggen. En dan komt uiteindelijk, vind ik ook zo bijzonder dat Jozef dan tegen die schenker ook zegt. Hè, gedenk mij als je terugkomt bij de farao. Jozef heeft een droom uitgelegd. Zit daar in de gevangenis, en dat zijn echt geen gevangenissen, denk ik, geweest, zoals wij vandaag de dag kennen. Met een televisie en een lekker bed en alle dingen maar op. Maar hij heeft daar in een gevangenis gezeten, in barre omstandigheden. Tussen misdadigers, niets hebbende gedaan. En Jozef was daar, en hij zegt tegen die schenker, gedenk mij als je terug bent bij de farao. Maar dan staat er heel duidelijk in vers 23 van hoofdstuk 40 aan het eind, maar hij vergat hem. Teleurstelling in mensen. Hoe vaak kunnen we dat ook niet meemaken? Ook in de gemeente van Jezus Christus. Dus ik hoor niet anders, ook om me heen. Mensen die teleurgesteld zijn. In de kerk waar zij zitten. In mensen. In familieleden. In hun man of in hun vrouw of in hun kinderen. Teleurstelling in mensen. Jozef, het type van Jezus, weet wat het betekende om teleurgesteld te zijn in zijn leven. Jezus weet als geen ander wat het betekent om door lijden heen te gaan. Tot verheerlijking. En ook wij, u en ik, zullen door lijden heen moeten tot verheerlijking. Want hij vergat hem. En dan gebeurde het in hoofdstuk 41 vers 1. Na verloop van 2 volle jaren. Het duurde 2 jaar voordat het uiteindelijk op de perfecte timing van God. Ja, misschien voor ons als mensen juist niet. Maar wij kijken nu terug in deze geschiedenis. Op de perfecte timing van God, na verloop van 2 volle jaren dat de farao droomde. En dan krijgen we daar die droom van de farao, dat hij daar die magere koeien en die vette koeien, en dat uiteindelijk die magere koeien die vette koeien opeten, en die aren, dat die hele lelijke aren, zou je kunnen zeggen, die 7 lelijke aren, uiteindelijk die 7 mooie aren opeten. En dan wordt hij verontrust en dan weet hij niet goed wat hij ermee moet, maar hij voelt wel aan, dit heeft iets te zeggen. En dat vind ik ook bijzonder. God geeft dus een droom aan farao, een heiden. God kan ook vandaag tot de heidenen, ook in de moslimwereld, geeft God, hoor je van dromen die God geeft aan heidenen om zichzelf aan hen te openbaren. Maar het probleem was dat die farao niet wist wat die droom betekende. Er was iemand voor nodig om dat te openbaren. En dan denkt die schenker in één keer terug. Wordt hij eraan herinnerd 2 jaar geleden toen hij zelf uit de gevangenis kwam. En dan vertelt hij aan de farao, u heeft mij in eer hersteld. En de bakker is precies zo gegaan zoals Jozef het had gezegd. Die is uiteindelijk opgehangen en gestorven. En de vogels kwamen dat brood wegpikken. En dan wordt Jozef gehaald en Jozef die zegt niet van, ik ben Jozef, ik zal even u uitleggen van wat die droom betekent. Nee, direct zeg je in het hele hoofdstuk, komt dat terug. Jozef had een relatie met God. En wist gewoon heel duidelijk, het is niet iets van mijzelf, maar God is het die de dromen uitlegt. Jozef zegt heel duidelijk, God in vers 16, Jozef antwoordde de farao van hoofdstuk 41, dat is niet aan mij, maar God zal antwoorden wat het welzijn van de farao dient. Hij had zo makkelijk, had Jozef, kunnen daar in te midden van de farao en al zijn magiërs en wijzen die de farao had, had hij kunnen zeggen, ik kom het hier even uitleggen. Maar Jozef, een type van Jezus, nederig, die geen enkele eer naar zich toetrok, die gaf direct antwoord, maar God zal antwoorden. Hij wist wie zijn God was. En is dat hoeveel te meer is het ook vandaag de dag, ook in uw en mijn leven, dat niet van belang. Dat wij weten wie onze God is. Dat we hem kennen. Dat we met hem wandelen. Dat hij met u en mij wilt spreken. En ook als er heiden op ons pad komen, die soms ook dingen mee kunnen maken, die ik, tenminste dat is mijn ervaring in het leven, dat mensen dingen meemaken, maar het niet kunnen duiden. Maar dat wij ze mogen wijzen, en mogen zoeken naar de wijsheid van God, mogen wijzen op de Heer Jezus, die niet wil dat 1 iemand verloren gaat. Maar we ze mogen winnen voor de Heer Jezus. Waar brandt ons hart voor? En we komen hier samen, en ik vind het heerlijk als we samen komen rondom het woord. Maar steeds weer is dat de roep, Heere, gebruik ons in uw koninkrijk. We mogen uitzien naar de Heer Jezus die gaat komen om zijn bruid te halen. Maar tegelijkertijd moet het ook als het ware ons hart bewegen om zielen te winnen voor zijn koninkrijk. Mensen te redden voor hem, te winnen voor hem. En dan zijn we afhankelijk van de Heer die ons daarbij wil helpen. Want God wil het. En dan legt Jozef uiteindelijk die dromen uit aan de farao. Dat er een hongersnood zal gaan komen. 7 vette jaren zullen er komen en daarna zal er een zware hongersnood aanbreken. Ook allerlei lijnen ook weer, kunnen we niet helemaal over uitweiden, over de grote verdrukking die gaat komen. Die grote hongersnood, een beeld van de zwaar, het zal een zware tijd zijn, staat er in vers 31. Die hongersnood zal zeer zwaar zijn, en ik geloof ook, in de tijd, als de bruid bij Christus is, gaat er een geweldige zware tijd aanbreken op aarde. En ik zal absoluut niet zeggen, want soms wordt dat zo gedacht, we zien uit naar de opnames en we verlossen alle problemen. Ik denk niet dat bijbels is, dat we zo daarnaar kijken. Het moet ons ook bewegen, zielen die hem nog niet kennen, die daar dan wel doorheen moeten. En hoe je ook over de opname kan denken, hoe verschillend daar misschien ook over gedacht wordt. Dus ik denk ook niet het allerbelangrijkste is dat wij klaar zijn om hem te ontmoeten. En daar is God mee bezig, om ons te transformeren naar het beeld van zijn zoon. En het gaat door lijden heen, door moeites heen van het leven. Nou, ook hier Jozef, die dus onderkoning wordt, jarenlang in de problemen heeft gezeten. En dan in één keer komt dat de dag van God. En dan gaat alles in een stroomversnelling. Zo geweldig fascinerend als Jozef onderkoning wordt. Want laten we teruggaan naar het gedeelte wat we hebben gelezen, vers 37. Deze woorden waren goed in de ogen van de farao en in de ogen van al zijn dienaren. De uitleg die Jozef gaf over de dromen aan het begin van hoofdstuk 41 van de farao. Die waren goed in de ogen van de farao. En daarom, vers 38, zei de farao tegen zijn dienaren: zouden wij ooit iemand kunnen vinden als deze man, in wie de geest van God is? Jozef is de eerste man in de Bijbel, in Genesis, waar dat van gezegd wordt, in wie de geest van God is. Jozef, een type van Jezus. In het Nieuwe Testament. Jezus is de eerste op wie Johannes het zag dat de duif, de Heilige Geest in de gedaante als van een duif, neerdaalde op de Heer Jezus. Vol van wijsheid. En zo is ook Jozef, werd duidelijk zonder dat hij iets van predikte, alleen maar een droom uitlegde en zeide: mijn God zal u antwoorden. Hij legde daar gewoon eenvoudig een droom uit en de mensen zagen een man in wie de geest van God is. En als je dat nou doorvertaalt, ook naar het Nieuwe Testament voor ons persoonlijk. Als Paulus zegt in 1 Korinthe 2, u hoeft het niet op te zoeken, maar ik wil het even voorlezen. Dat vind ik ook zeer mooi wat Paulus daar zegt. Dan zegt Paulus in 1 Korinthe 2 vers 10, aan ons echter heeft God het geopenbaard door zijn geest. De geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God. Want wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens die in hem is? Zo kent ook niemand de dingen van God dan de geest van God. Dus het is jouw geest die weet wat er in jouw hart leeft. Het is mijn geest die weet wat er in mijn hart leeft. En zo is de geest van God, zegt Paulus, die weet de diepte van God. En daarom heb ik de geest van God nodig om hem zelf te leren kennen. En dan zegt Paulus, dat vind ik zo geweldig mooi, in 1 Korinthe 2 vers 12. En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de geest, met een hoofdletter, die uit God is. Opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn. En dan zeg je aan het eind, wij hebben de gedachten van Christus, door middel van de Heilige Geest. Is dit ook niet nodig in ons leven, dat wij de gedachten van Christus hebben? Romeinen 8 staat, zegt Paulus het ook. Het bedenken van de geest is leven en vrede. Is dat ook niet wat we allen willen, toch? Leven en vrede. Het bedenken van de geest. Dat is een actieve houding. Enerzijds kunnen we het zelf niet maken. We zijn afhankelijk van de geest. En anderzijds roept Gods woord ons op om die dingen te bedenken. Hij betrekt ons daarbij. Omdat God namelijk ook het willen in ons bewerkt. Zegt Filippenzen 2. Vers 12, als ik het goed heb, of vers 13. Dus Jozef, terug naar Genesis 41, een man van God in wie de geest van God is. En daarop zei de farao tegen Jozef, aangezien God u dit alles heeft bekendgemaakt, in vers 39, is er niemand zo verstandig en wijs als u. Tegenover al die wijzen uit vers 8 van hoofdstuk 41, waar het gaat over de wijzen van de farao en de magiërs, stak Jozef er ver bovenuit. Broeders, zusters, dit is ook mijn gebed voor mezelf, heren. Vul ons met uw wijsheid. God wil de wereld redden door u en mij heen. Dan hebben we één ding nodig. Wijsheid van de Heer, hoe wij mensen, zoals Paulus dat ook deed, met sluwheid kunnen vangen. Als we weten wat wij tegen anderen moeten zeggen, als Gods geest door ons heen kan werken, door ons heen kan stromen, dan wil God u en mij, wil hij ons gebruiken om anderen te redden. En misschien zegt u, ik heb nog nooit iemand bij Jezus gebracht. En dan kijk je daarop, dan kijk je daarna, dan word je ontmoedigd. Dan zeg ik, nee, je moet nooit naar de vrucht kijken, je moet altijd naar de gever kijken. Als we op hem gericht blijven, en misschien bent u wel een bidder die voor anderen bidt, die uit mogen gaan. Maar dat we met elkaar ons uit mogen strekken naar de Heer, voller mogen worden van zijn geest. Het is immers een opdracht, Efeze 5 vers 18. Word vervuld met de Heilige Geest. Vers 40, u zult zelf over mijn huis gaan en heel mijn volk zal u bevel eerbiedigen. Alleen wat de troon betreft zal ik meer aanzien hebben dan u. En ook dat zegt Paulus in 1 Korinthe 15 vers 27, die wil ik ook even voorlezen. Zo duidelijk een heenwijzing ook naar de Heer Jezus. 1 Korinthe 15 vers 27, daar zegt Paulus, immers alle dingen heeft hij aan zijn voeten onderworpen, aan de Heer Jezus. Wanneer hij echter zegt dat aan hem alle dingen onderworpen zijn, is het duidelijk dat hij die zelf alles aan hem onderworpen heeft, hiervan is uitgezonderd. Dus God de Vader is uitgezonderd. Hij heeft alles aan de Zoon gegeven, maar God zelf is niet aan hem onderworpen. En tegelijkertijd is het een mysterie, want Jezus is ook God. Maar als mens is alles aan hem onderworpen. En hier zien we de type van de Heer Jezus, Jozef, terug in Genesis 41, dat de farao zegt, alles is aan jou onderworpen, behalve natuurlijk de farao zelf. Precies zoals ook Paulus het zegt in 1 Korinther 15. Ik stel u aan, vers 41, verder zei de farao tegen Jozef, zie, ik stel u hierbij aan over heel het land Egypte. Toen nam de farao zijn ring van zijn hand en deed hem aan Jozefs hand. Hij liet hem kleren van fijn linnen aantrekken en hing een gouden keten om zijn hals. Van boeien in de gevangenis, die Jozef om had, kreeg hij een ring van autoriteit. In ons oude leven zou je kunnen zeggen, daar zou ik het willen doorvertalen, waren we geboeid en geketend door de machten van de duisternis. Waren we gebonden aan de zonde waarin wij vastzaten. Maar als we Christus mogen kennen, zijn we toch onder dat oude vandaan getrokken en zijn we overgeplaatst in het nieuwe koninkrijk, daar waar hij Heer is. En als Christus de Heer wordt op de troon van u en mijn leven, dan blijft het niet ach en wee dat we maar zondaren blijven. En begrijp me niet verkeerd, ik preek hier niet dat we in die zin volmaakt zijn, dat we nooit meer kunnen zondigen. We kunnen zeker vallen in zonde. Maar blijven liggen is veel erger. Als we onze zonde beleiden, opstaan in het nieuwe leven. En dat Christus autoriteit in zijn kracht, kunnen we zelfs de duivel wederstaan. Jacobus 5. Jacobus 5 zegt heel duidelijk, wedersta de duivel en hij zal van u vlieden. En dan krijg je in het pastoraat mensen zeggen, ja, de duivel wederstaan, ik, als klein mens. Dat zegt de Bijbel. Jacobus 5 zegt heel duidelijk, wedersta de duivel. Onderwerp je aan de Heere, aan zijn autoriteit, zijn gezag. Wedersta hem, hij zal van u vlieden. Geloven we dit? Jozef een type van Jezus, maar als Jezus nu gegeven is als hoofd aan de gemeente, die zijn lichaam is. En dat wij nu in navolging van Christus dat nieuwe leven mogen leven. En openbaar mogen maken aan de wereld om ons heen. En dat we niet schijnheilig hoeven te zijn, alsof we nooit meer zouden kunnen zondigen. Maar dat we iets toch mogen kennen van bevrijd te zijn van de macht van de zonde. En dat we het nieuwe leven mogen leren leven. Dat we autoriteit hebben in de Zoon. Om nee te zeggen tegen de zonde. En nee te zeggen tegen de duivel. Nee te zeggen tegen de verleidingen van de wereld. Als Jozef dat al kon in het Oude Testament. Hoeveel te meer wij dan. In het nieuwe verbond. Als de Heilige Geest in ons is komen wonen. Wij een tempel zijn van de Heere. Paulus benadrukt dat steeds. Weet u dan niet dat u een tempel bent? Het kan mij fascineren als ik daarover nadenk. Dat wij de tempel zijn waar God in wil wonen. Denk je niet dat als God in ons wil wonen, dat hij wil dat het daar schoon is. Dat hij zich daar thuis kan voelen. Ja, ik weet het, het is met vallen en opstaan. Ik heb ook in mijn leven gezegd, Heer, ik wil op de troon van mijn hart. Ik wil eraf, u moet daarop. En ik ben nog 10.000 keer gestruikeld. En ik moest 10.000 keer terug naar de Heer Jezus, Heer, hier ben ik. Maar opgeven is geen optie. God wil, hij wil zijn gestalte in u en mij bewerken. Zeg, Heer, hier ben ik. Ik kan het niet zonder u. Ik heb u nodig. Ik wil bruikbaar zijn in uw koninkrijk. En dat uw kracht in mijn zwakheid wordt volbracht. Ik heb wel eens gebeden, Heer, verlos mij van mijn eigen kracht. Ken je dat? Zwak te zijn. Is niet eenvoudig. Zwak te zijn. Maar juist in onze zwakheid wordt zijn kracht volbracht. Jozef. Een ring aan zijn hand. Jarenlang ellende meegemaakt. Wist wat? Van zijn 17e tot zijn 30e hier. 13 jaar lang. Dat als het ware de dagen maar voorbij kropen, leken te gaan. En misschien is het ook wel in ons leven dat het soms zo kan zijn. Dat je eigenlijk niks ziet, niks ervaart. Dat het zo allemaal zo'n sleur kan zijn in je leven. Ken je dat? Ik had het ook van de week nog over. Dat je ook als moeder bijvoorbeeld. Hè, nou, 's morgens gaat de wekker. Je haalt je kinderen uit bed als je die mag hebben. Je gaat aan tafel. Je ruimt de tafel weer af. Je gaat ze naar school brengen. Dan is het weer tijd. Je gaat ze weer uit school halen. En je gaat ze weer zoet houden. Je gaat weer eten. En ze gaan weer naar bed. En zo gaat het dagenlang door. En er gebeurt maar weinig. Maar weet je wat zo mooi is? In Zacharia 4 vers 10. Daar staat dat wij veronachtzaam de dag van de kleine dingen niet. Dat wij heel eenvoudig, ook in de kleine dingen, mogen we heel eenvoudig weten, hij is erbij. En we mogen alle dingen doen, al is het nog zo eenvoudig als voor de Heere. En inderdaad kan het dan zo zijn, dat er een dag komt. Dat in één keer iets in de stroomversnelling gaat. Dat de dingen heel erg gaan veranderen. En als dat niet komt, gaat het eens komen als ik daar ben. Maar je moet vasthouden dat Gods plan is met u en mijn leven. Romeinen 8 vers 29, als ik het uit mijn hoofd zeg. Om ons te vormen naar zijn beeld. Ook in de opvoeding van onze kinderen. In het omgaan met je man, omgaan met je vrouw. In de gemeente. Teleurstelling die we meemaken, maar dat hij in controle is. Hij is bezig om ons te vormen naar zijn beeld. Nou, en dan laat hij hem rijden op de tweede wagen, vers 43. En iedereen moest uiteindelijk knielen voor Jozef. Dat is ook een geweldig vooruitzicht dat er eens een dag gaat komen dat elke tong zal belijden, Filippenzen 2. Dat Jezus is Heer. Die dag gaat komen. Dan mogen we ons naar uitstrekken. Maar dan is wel de vraag op die dag. Alle die hem niet hebben aanvaard zullen dan gedwongen hem moeten belijden als Heere, als Kyrios. En nu is het nog genadetijd om te zeggen, Heere, wilt u het in mij doen? Nu mag ik nog knielen vrijwillig om vergeving te ontvangen door het bloed van de Heer Jezus. En dat nieuwe leven te leven en uit te zien naar die dag die gaat komen. Want het mooiste komt nog. We kunnen teleurstellingen meemaken in het leven, maar het mooiste komt nog. Dan mogen we ons naar uitstrekken naar die dag die gaat komen. Dat we hem zullen gaan zien van aangezicht tot aangezicht. Wat zal dat zijn? En dat is Gods verlangen, dat we samen hier komen, elkaar bemoedigen, elkaar helpen. Dat we spreken over de Heer Jezus. En dat we mogen uitzien naar zijn komst. En dan zegt hij ook nog in vers 44, de farao zei tegen Jozef, ik ben de farao, maar zonder uw goedvinden zal in heel het land Egypte niemand zijn hand of zijn voet optillen. Als je het doorvertaalt ook dan de Heer Jezus ook vandaag de dag, dan mogen we in ons leven daar zeker van zijn, dat er niets gebeurt buiten zijn wil om. Dus wat ik ook meemaak in mijn leven, hoe teleurstellend het ook soms kan zijn, of moeites in het leven, maar dat alles is in zijn hand, God is in controle en dat geeft rust. Soms is het nodig dat wij onze gedachten resetten. Paulus zegt heel vaak dat wij moeten de dingen bedenken die van boven zijn. Dat is een actieve houding. In Filippenzen 4 zegt hij in vers 8, bedenk dan de dingen die waar zijn. Wie moet dat bedenken? Ja, we hebben het woord ontvangen van de Heere God. Hij wil door zijn woord tot ons spreken. Niet zo bijzonder altijd zoals bij de farao. Hoewel ik geloof dat God ook vandaag de dag kan dromen geven. Maar wij hebben het geopenbaarde woord. Ik moet dat woord tot mij nemen. Hij wil door zijn woord tot u en mij spreken. En dat woord helpt mij om te denken, dit is de waarheid wat ik moet bedenken. En dat geeft leven en vrede. Christus die voor ons is. Wie zal tegen ons zijn? Romeinen 8. Ook zo'n geweldig hoofdstuk waar zoveel dieptes in zitten. Als Christus dan voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? En als je dan zo'n tekst als het ware je eigen maakt. Want dat is de waarheid bedenken. Dan verdwijnen er vaak al die andere gedachten als sneeuw voor de zon. Maar geloof het ook, wat Gods woord zegt, dat we het in praktijk brengen. En dat het niet alleen maar iets is abstract, iets op afstand, maar dat het in praktijk brengen van ons leven. Dus zonder het goedkeuren van Jozef zal niemand zijn hand of zijn voet optillen. En de farao gaf Jozef de naam Zafnat Paanea in vers 45. Wat betekent waarschijnlijk openbaarder van verborgenheden of redder. Van de wereld, van de toenmalige wereld. Zafnat Paanea. En gaf hem Asnat, de dochter van Potifera, een priester uit On, tot vrouw. En Jozef vertrok en reisde het land Egypte door. En ik heb, dat heb ik ook ooit gehoord. En dat fascineerde mij toen wel, maar daar kun je een hele preek van houden. Maar in elk geval vind ik dit mooi. Jozef, het type van Jezus. Voordat de grote verdrukking aanbrak, trouwde Jozef met een heidense vrouw. Christus, de Zoon van God, wie krijgt hij als bruid? Zijn gemeente. Aan Paulus geopenbaard. Wij, als wij zijn kinderen zijn, nog man, nog vrouw, Hoe moeilijk ook we dat misschien soms kunnen bedenken. Maar in elk geval geestelijk zullen wij straks die bruid zijn. Die zal stralen voor hem. Nou, welke bruid wilde nou niet stralen voor haar man? Toen wij trouwden. Weet ik nog, ik was er natuurlijk niet bij, maar ik heb het wel daarna gezien. Ik was wel bij mijn trouwdag, maar niet bij het moment dat ze zich opmaakte en al die dingen meer. En toen wij trouwden, dan was je vrouw die zag uit naar de bruidegom. En de bruidegom zag uit naar de bruid. Nou, dat vergeet je als goed is nooit meer. Tenminste, ik niet. Maar in elk geval, daar was van beide kanten een verlangen. En zo geloof ik ook dat er een tijd gaat komen. En dat wordt verschillend overgedacht, zoals ik al heb gezegd. En heeft u andere gedachten erover, of zit ik ergens naast, kom gerust naar me toe. Want we zijn er om elkaar te helpen. Maar zo geloof ik wel dat het een beeld kan zijn. Van Jezus van Jozef die trouwt met een heiden voordat de grote verdrukking aanbrak. De bruid is straks bij Christus, wordt weggenomen van deze aarde. En dan breekt het verderf. Het gaat vreselijk worden op aarde. Gaat er een zware verdrukking plaatsvinden hier op aarde. Dat de mensen zullen roepen, bergen val op ons, heuvelen bedek ons. Wat zal dat zijn? Maar voordat die dag komt, mag de oproep klinken. Je kan vandaag je knieën buigen, om bij die bruid te behoren. En tegelijkertijd zit er altijd iets een gevaar in. Hè? Wat ik al zei, als we geloven in de opname, we worden straks weggenomen van deze wereld. En alle ellende is voorbij. Maar ook vandaag de dag zijn de broeders en zusters. Ik heb van de week een filmpje gezien. In Congo, was dat geloof ik. Dat christenen, die werden afgeslacht. Die horen ook bij de bruid. Het is niet zo dat wij kunnen zeggen, we worden straks opgenomen en alle ellende is voorbij. Er zijn vandaag de dag broeders en zusters die vervolgd worden. Maar ik denk dat de grote verdrukking nog veel erger zal zijn. Over de ganse aarde. Maar nu ook, als we Jezus volgen, zullen we verdrukt worden. Dan hebben we genade nodig om dan staande te blijven. Mensen vragen wel eens aan mij, wat doe jij als ze een pistool op je hoofd zetten? Dan zeg ik eerlijk, ik weet niet wat ik zou doen. Want ik leef uit genade. Ik heb genade nodig om dan te kunnen zeggen. En ik hoop dat ik het dan zal zeggen. Heere, uw genade is mij genoeg. En die voorbeelden zijn er genoeg, ook in het verleden, van kinderen van God. Die vermoord werden, omwille van hun geloof. Maar ook de kracht ondervonden in hun zwakheid. Dus we hoeven ook niet bang te zijn voor wat er in de toekomst gaat komen. Maar we moeten elkaar juist oproepen om op Jezus te zien. Dicht bij hem te leven. Het van hem te verwachten. Die ons de kracht wil geven in de innerlijke mens. We kunnen ons zo snel kunnen laten leiden door alles wat er in de wereld gebeurt. Zo'n filmpje wat ik zag, zal iedereen aanraden om dat te zien. Maar in elk geval, het was verschrikkelijk dat de christenen werden afgeslacht. Gewoon met een zwaar apparaat, gewoon helemaal in hun hoofd, de hersenpan werd ingeslagen. Dat gebeurt vandaag de dag. Laat ook wij hun niet vergeten in de gebeden. Maar zorgen, als wij het misschien ooit moeten meemaken, maar dat we zorgen nu al reeds. Heren, ik wil klaar zijn als die bruid voor u. Jezus, het gaat om u en u alleen. Ik wil voor u leven. Dus hier Jozef, een type van Christus, die trouwde uiteindelijk met de dochter van Potifera, Asnat. Een heidense vrouw. En Jozef was 30 jaar oud, precies zelfs als de Heer Jezus. Toen hij uiteindelijk optrad in zijn bediening was Jezus 30. 30 jaar lang is Jezus gevormd, met eeuwig gesproken, Jesaja 49 zegt het ook duidelijk, tot een puntige pijl. Hij heeft Jezus gemaakt, gepolijst, staat er, uit Jesaja 49, het woord puntige pijl, voor die woord punt staat het woord in het Hebreeuws bara. Dat betekent geslepen. Met eeuwig gesproken heeft God Jezus geslepen, gevormd tot een puntige pijl. Om hem klaar te maken om op zijn 30ste jaar in het openbaar op te treden. En uiteindelijk op zijn 33ste de Satan teniet te doen aan het kruis van Golgotha. En zo is God bezig om ons te maken tot een puntige pijl. Om u en mij ook in deze maatschappij scherp te houden. Om de werken van Satan af te breken. En daar hebben we één ding nodig, kinderen van God die zijn stem verstaan. Want uw woorden, mijn woorden, binden de boze niet. Het is de woorden van de Heer Jezus, de kracht van Gods geest, om nee te kunnen zeggen tegen de duivel, om hem te wederstaan. Op zijn 30ste jaar werd Jozef onderkoning. Vers 46, Jozef was 30 jaar oud, toen hij bij de farao, de koning van Egypte, in dienst trad. Toen ging Jozef bij de farao weg en trok heel het land Egypte door. Het land bracht in de 7 jaren van overvloed bij handen vol op. En hij bracht al dat voedsel van die 7 jaren in het land Egypte was, bijeen en sloeg het voedsel op in de steden. Het voedsel van akkers van elke stad die omheen lagen, sloeg hij binnen de stad op. Jozef sloeg zeer veel koren op als zand van de zee, totdat men ophield met tellen, want er was geen tellen meer aan. En dan komt er een mooi stukje waar ik ook met jullie over na wil denken. Vers 50, nog voor er een jaar van honger kwam, werden bij Jozef twee zonen geboren. Die Asnat, de dochter van Potifera, een priester uit On, hem baarde. Jozef gaf de eerstgeborene de naam Manasse. Want, zei hij, God heeft mij al mijn moeite en heel mijn familie doen vergeten. En als je daar nou diep over nadenkt, kan u voorstellen als je verkocht wordt door je broers. De heimwee die je hebt naar je vader, waar je een goede band mee had. Die je 22 jaar lang niet had gezien. Iemand die moedwillig heeft gelogen over jouw daden. Dat je wegvluchtte van de hoererij, de wil van God deed. In de gevangenis terecht kwam. Alle ellende die Jozef heeft meegemaakt. Vanuit de put tot aan het gedeelte dat hij uit de gevangenis werd gehaald. Dat hij hier zegt, hij heeft zijn zoon de naam Manasse gegeven. En hij zegt, God heeft al mijn moeite en mijn familie doen vergeten. Ik vroeg mezelf af, Heere, zou Jozef nou nooit meer geweten hebben wat er dan was gebeurd? En eigenlijk is dit een heel mooi beeld van 2 Korinthe 5 vers 17. Waar Paulus zegt, als we de Heer Jezus mogen kennen. Dan zegt hij dat wij geheel, niet half, een nieuwe schepping zijn geworden. Als we wederom geboren worden, zijn we een nieuwe schepping. Al het oude is voorbij. Zie, het is geheel nieuw geworden. De Heer liet maar zien dat Jozef aan de hand van zijn zoon Manasse liet zien dat Jozef niet meer uit de pijn van het verleden leefde. Maar Jozef moest wel tot een keuze komen om ook die mensen te vergeven. Want als wij niet vergeven, raken we verbitterd. En ook in uw en mijn leven raken we soms situaties die we niet gewild hebben, maar die toch gebeuren, dat je teleurgesteld kan worden in mensen. Ken je dat? En dan spreek ik met mensen en dan vraag ik, heb je ieder vergeven in jouw leven? Ja, dat denk ik wel. Ik zei, je moet het weten. De mensen die jouw pijn hebben aangedaan, en dat kan soms heel ver gaan. Ik wil ook absoluut niet zeggen dat het makkelijk is. Maar vergeving geven, wat Jezus u en mij heeft vergeven aan het kruis van Golgotha, is zo van belang om verder te komen in het geestelijke leven. Er zijn mensen die jarenlang met wrok, met pijn lopen, wat hun in het verleden is aangedaan. En ik wil het echt niet bagatelliseren, want ik maak verschrikkelijke dingen soms mee, wat mensen doormaken. Maar als je dan bidt om wijsheid en met die mensen op de knieën mag gaan, hen liefde mag geven en mag komen tot het kruis, en dat ze daar de zoon mogen zien, die zelf riep aan het kruis, Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. En als ik heb ontdekt ook in het pastoraat, als mensen die mensen met een daad van hun wil die anderen vergeven, komt er ruimte voor Gods geest. Dat betekent niet vergeven dat je goedkeurt wat die ander hebt gedaan. Dat voelt soms zo. Of de duivel spreekt dat als het ware met zijn fluisteringen in. Nee, omdat God het van mij vraagt. Dat ik het oordeel over die persoon teruggeef aan God de Vader. En niet zelf de wrok vasthoud, maar geef aan hem. En ik heb gezien, mensen waren een wrak door haatgevoelens. Een wrak geworden in hun leven. En op het moment, toen zij tot overgave kwamen, kwam de ruimte voor ons geest. En ik heb gezien in hun leven, dat er een stijgende lijn kwam. We kunnen zo blijven hangen in het verleden of wat ons is aangedaan. In de moeites van het leven, elke dag ermee opstaan, elke dag ermee naar bed gaan. En in een klacht blijven hangen. Maar het is de bedoeling van Gods geest in uw en mijn leven. Dat we daar met eerbied gesproken de overwinning over behalen. Dat we de waarheid bedenken. Vol mogen zijn van de Heer Jezus. En dat we elkaar aansporen om de weg van Christus te gaan door lijden heen tot verheerlijking. Want die dag gaat komen. Door lijden heen tot verheerlijking. En Jozef had het begrepen, al onder het oude verbond. Het Oude Testament. God heeft mij al mijn moeite en heel mijn familie doen vergeten. Jozef, type van de Heer Jezus. En zo wil ook hij Christus gestalte doen krijgen in uw en in mijn leven. En ik geloof echt oprecht, als we Jezus volgen, dat juist God die dingen juist aan toelaat in ons leven, die moeite soms. waar ik helemaal geen zin in heb, zeg ik heel eerlijk. Maar ik heb het ook al meegemaakt in mijn eigen leven, van dingen die je helemaal geen zin in hebt, helemaal niet wil. En ook helemaal niks aan kan doen, en toch gebeurt het. Maar dat God ons leert, ben je echt bereid om de weg van Jezus te gaan? Dus echt vandaag, ook vandaag, dat is belangrijk, er is genade. En daarom is het zo mooi verlangen dat we met elkaar die genade gaan verstaan. Dat God ons helpt om die ander te vergeven. God ons liefde geeft voor mensen die we in het natuurlijke niet hadden. Dat is het bovennatuurlijke. Daar wil ik voor leven. Alles wat wij zelf voor elkaar kunnen krijgen is helemaal niet interessant. Maar datgene wat God wil doen door ons heen. Maar hij vraagt het wel om ons volledig over te geven aan hem. Een nieuwe schepping. En wat gaat er dan gebeuren? Dan krijgen we de tweede zoon, Efraïm. De tweede gaf hij de naam Efraïm, vers 52. Want zei hij, God heeft mij vruchtbaar doen worden in het land van mijn verdrukking. Vruchtbaar in het land van verdrukking. Alles ging in zo'n stroomversnelling. Het heeft misschien een paar dagen tussen gezeten dat hij vanuit een gevangenisbankje, ongeschoren, misschien stonk hij wel, weet ik niet. Maar hij kreeg andere kleding aan, linnen kleren. Hij kreeg een ring van autoriteit. En werd zo vanuit die donkere kelder overgeplaatst in het licht. En hij werd uiteindelijk onderkoning. Zo zal straks de Heer Jezus ook zichzelf openbaren. Hij is al, ik geloof dat hij al koning is. Maar nog niet zichtbaar op aarde. Hij gaat straks komen om zelf te gaan regeren op de troon van David. Om daar zichzelf te openbaren. Regeren 1000 jaar lang. Wat zal dat zijn? Wat moet dat geweldig zijn? En dat zijn eigen volk, dat hij zich aan hen gaat openbaren. En dat alle hem zullen kennen. Jong en oud, wat moet dat geweldig zijn? Vrede op aarde. 1000 jaar lang. Dat is niet voor te stellen in de tijd waarin wij leven. Maar die vrede dan letterlijk op de ganse aarde, wil God nu al geven in uw en mijn harten. Geestelijk kunnen we daar al deel aan hebben. Aan de vrede die boven natuurlijke vrede en vruchten dragen. Want daar wordt de Heer God blij van. Hij zegt het zelf in Johannes 15, dat we veel vrucht mogen dragen. Dat is Gods verlangen. Strekken we ook ons daarnaar uit. Nou, en dan eindigen die 7 jaren van overvloed in het land Egypte. En begonnen de 7 jaren van hongersnood. Maar uiteindelijk in die hongersnood was er brood in Egypte. En dan zegt vers 55, toen ook heel het land Egypte honger kreeg, schreeuwde het volk bij de farao om brood. En de farao zei tegen alle Egyptenaren, ga naar Jozef en doe wat hij u zegt. Ik zie ook vandaag de dag zoveel mensen religieus en ook wel oprecht religieus. Die blijven maar bidden tot God of God hun wil bekeren. Aan de hand van ons geopenbaarde schrift. God wil niet dat één iemand verloren gaat. Ik zou met Evert willen zeggen, punt. God wil niet dat één iemand verloren gaat, maar dat allen tot erkenning komen. En als wij bidden tot God, wat zegt God met Evert gesproken? Hier het beeld van de farao, een beeld van God. Ga naar Jozef, ga naar Jezus. Ga naar Jezus en doe wat hij zegt. Wat heeft Jezus gezegd? Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Maar eeuwig leven heeft. Ga naar Jezus en doe wat hij zegt. Voor mij ook in Lucas 6 staat dat. Dat over die gelijkenis van iemand die zijn huis op het zand bouwt. En iemand die zijn huis op de rots bouwt. En dan begint hij te zeggen tegen die mensen die er zijn, tegen de discipelen volgens mij zelfs nog, dan zegt hij, maar dat weet ik niet helemaal zeker, maar in elk geval zegt daar Jezus, wat noemt u mij Heere, Heere? En doe niet wat ik zeg. Als God jou zo openbaart, moet ik leren te gehoorzamen. Alleen dan komen soms de moed, zeggen, wat gaan die mensen ervan vinden, of mijn familie, of al die dingen meer, al die ken ik ook, al die vragen die er dan opkomen, de geestelijke strijd. Als we dan gaan verstaan dat er niets gebeurt bij geval, God heeft alles in controle. Als ik hem ga gehoorzamen, dan gaat het absoluut zegen opleveren. Door het lijden heen tot verheerlijking. Ja, u moet door lijden, maar wees niet bevreesd. Want ik ga liever met God door het lijden heen dan zonder God. God is met ons tot aan de voleindende wereld. Ik mag komen tot de Heer Jezus, Matthäus 11. Komt allen tot mij. Dat geldt voor ons allemaal. Niet eenmalig, maar keer op keer. Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn. En ik zal je rust geven. Het vraagt een actieve daad, dat we komen tot hem, komen tot Jezus. En dat we zeggen, Heer, wat wilt u dat ik doen zal? Ja, dan kan het soms inderdaad Dat kan soms eng zijn. Ik heb ook heel vaak die gedachten gehad. Hè, dat je zelf gaat bedenken wat God zou kunnen gaan vragen. Dan denk je, oeh, dat wil ik eigenlijk niet. Ken je dat? Daar heb je natuurlijk allemaal geen last van. Maar ik ken dat wel. Of dat je denkt, oh Heer, hoe moet ik ooit... Ja, dan voel je een soort je machteloosheid van getuigen. Ken je dat? Ik wil graag getuigen met blijdschap. Met passie voor de Heer. Maar dan kom je tegen muren op. Tegen bergen. En je denkt, hoe moet het? Ga naar Jezus. Vraag het van Hem. Hij doet het. Bid voor elkaar. Als we falen, bid voor die ander. Help die ander terecht. Dat we echt Hem verwachten. Klaargemaakt worden. Door het lijden heen tot verheerlijking. Ga naar Jozef en doe wat hij zegt. En zo geloof ik ook. Zoals Jozef het brood, het voedsel verzamelde. En toen kwamen die Egyptenaren. Toen kon Jozef dat brood uitdelen. Wat heeft Jezus gezegd in Johannes 6? Ik ben het brood des levens. Als wij Jezus eten, dit geopenbaarde woord. God wil u en mij gebruiken als anderen die in nood zijn om het juiste woord hen te brengen. Wat hun vrede geeft. En weet je, we kunnen zo makkelijk zeggen, hoe gaat het met je? Ken je die vraag? Ja, het gaat goed. Maar van binnen ging het helemaal niet goed. Maar die mensen durven het allemaal niet te zeggen. Maar als we eerlijk zijn en om ons heen kijken hoeveel verdriet er is, hoeveel pijn er is, hoeveel moeite er is. Kinderen stuk zijn, huwelijken stuk zijn, ruzies die er zijn achter de deur, wat u en ik allemaal niet zien. En misschien wel hier in het midden. Maar God wil ons gebruiken. Als ik Jezus eet, om anderen te helpen. Om Christus aan hem te openbaren. Heel eenvoudig. Vorige week, toen waren wij aan de beurt om onze zwager Gerrian, die gehandicapte jongen, waren wij uiteindelijk aan de beurt met als gezin, zeg maar, om hem te bezoeken in Bodegraven. En dan gaan we altijd even langs de McDonald's, want hij wil altijd graag een ijsje. Nou ja, mijn gezin vindt dat ook lekker, inclusief de vader. Dus we gaan naar de McDonald's. En gebeurt regelmatig dat ik allemaal van die kleine foldertjes en een QR-code met getuigenis of een bijbel erop, dat ik dan niet even ga, omdat je niet durft te getuigen, is dat een heel makkelijke manier. Want dan kom je met de auto aanrijden, het raampje gaat open, je moet betalen. En net voordat het raampje dicht gaat, zeg ik, ik heb nog iets voor u. En dan gaat het raampje, nou hartelijk bedankt dat het raampje gaat dicht, dat jij kan verder rijden. Dus als je het moeilijk vindt om te getuigen, is dat in ieder geval een ding wat je zou kunnen doen. In elk geval, ik kwam daar bij het raampje en mijn kinderen riepen al, pa, heb je die QR-codes bij je? Die hadden al door dat ik dat weer zou gaan doen. Ik zei, ja, die heb ik. Die had ik al in mijn broekzak gedaan. En ergens heb ik altijd een bepaalde, als het gaat over getuigen, om die keuze te maken om mensen te winnen voor de Heer. Om iets van een opening te zoeken. Dan voel je, als ik eerlijk ben, dan voel ik ook soms vlees. Dat vlees wil nooit mee. Vlees wil niet getuigen, maar de geest wil het wel. Daarom als we dicht bij Jezus leven, vol worden van Gods geest, geeft hij ons ook de kracht om dat vlees te overwinnen. Daarom is zo mijn verlangen, broeders en zussen, dat we de kracht van God gaan leren verstaan. En daaruit gaan leren leven, dat hij het doet door u en mij heen. En ik gaf de jongen een QR-code. Ik zeg, alsjeblieft, ik heb hier een geweldig mooie QR-code. Ik zeg, als je die opent, staat de Bijbel op, getuigenissen op. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Ik zeg, maar een andere vraag, ben je gelovig? Hij zei, nee, ik doe helemaal nergens aan. Maar die jongen, die had een oorbel in. En aan die oorbel hing een kruisje. En toen zeg ik, in één keer kwam dat zo me op. En ik zeg tegen hem, ik zeg, maar je hebt wel een kruisje aan je oorbel. En ik voelde gewoon zo'n moment van, die jongen die werd stil. En die wist zich eigenlijk niet te gedragen. Hij wist eigenlijk zo van, ja, daar heb je eigenlijk gelijk in. Dus ik weet niet wat er in zijn hart leefde. Misschien was het wel iemand die opgevoed was met het evangelie. Maar er niks van wilde weten. Maar ook geen vrede had. En dan kom je op een momentje om iets eenvoudig te zeggen. Dit kan leven brengen. En die jongen die zei heel erg bedankt. Hij zei, ga er zeker naar kijken. Natuurlijk kan ik niet in zijn hart kijken. Maar eenvoudig, zulke kleine dingetjes die we kunnen doen. Of als je het niet durft. Die ken ik er ook genoeg. En het gaat ook niet om ons durven. Maar dat we daarvoor bidden. Dan kun je ook soms gewoon een flyertje ergens tussen. Hè? Dan kom je bij de tandarts of zo. Dan neem je een boekje mee. En dan leg je dan tussen al die boekjes die er al liggen. Allemaal van die pulp wat je daar vindt. Waar mensen zitten te lezen. Zo mogen we allemaal een schakeltje zijn. Broeders, zusters. Ik hoop dat we ons mogen voeden met het woord van God. Voeden met Jezus zelf. En dat we het mogen uitdelen. Aan het geschreeuw en het rumoer in de wereld om ons heen. Jozef gaf hen eten. Hij was voorbereid. En zo moeten ook wij voorbereid zijn om Christus te openbaren. Heel kort nog, een klein stukje. Wat ik er heel erg van bij me vond passen. Dus ik hoop dat u nog even de tijd hebt om daarmee te luisteren. Wat ik uit het Nieuwe Testament, wat zo duidelijk vond ik dat hierop slaan, het Filippenzen hoofdstuk 2. In Filippenzen 2, dan zit ik in Efeze. Daar begint, heeft Paulus, die zit in de gevangenis, over lijden gesproken. Paulus zit in de gevangenis, schrijft een brief, van lijden tot verheerlijking. En hij schrijft een brief, om, en dat die broeders en zusters uiteindelijk moesten ontdekken, God moet wel met Paulus zijn. Hij zit te midden van lijden en is nog bezig om anderen te bemoedigen. Ik zeg u eerlijk, ik kan soms ook, dat je soms, dan kan je in jezelf gekeerd raken. En dan ben je met jezelf bezig en dan, ja, dat voelt niet zo lekker, maar het werkt ook niet. Want we worden namelijk niet opgeroepen om met jezelf bezig te zijn. We worden opgeroepen om met hem bezig te zijn. Dan gaat het leven. Dat is Gods verlangen. En hij heeft Paulus over de gezindheid, de eensgezindheid waar hij naar verlangt voor de gemeente van, de, voor de Filippenzen in Filippi. En dan zegt hij in vers 5 van Filippenzen 2... Laat daarom die gezindheid in u zijn, die ook in Christus Jezus was. En wij kunnen dat soms als het ware als een abstract iets zien op afstand. Ja, dat is waar. Maar God wil dit in praktijk in ons leven. Dat de gezindheid van Christus in ons leven is, toen hij gehoond werd, gespot werd. En toch de wil van de Vader deed. Als alles tegen zit. En ik zal liegen als ik zeg, dat heb ik allemaal goed gedaan. Ik heb daar heel veel fouten in gemaakt. En toch zegt de Bijbel dit. Laat die gezindheid in u zijn. Dus blijkbaar is het mogelijk om te kiezen voor die gezindheid. Of niet nadat u tot wedergeboorte bent gekomen. Als ik tot wedergeboorte ben gekomen, de Heilige Geest heb ontvangen. Is het Gods Geest die het wil en het werk in mij bewerkt. Maar ik moet wel nog mijn eigen zaligheid bewerken. Met vrezen en beven. Het is God die werkt, maar hij vraagt wel van ons om gehoorzaam te zijn. Doe wat Jezus zegt. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Die, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn. Maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. Dat is wat. Hij was in de hemel, daar was hij als God. Daar is hij God en hij is nog steeds God. Maar hij was daar en iedereen gehoorzaamde hem. Alle engelen, alle wezens die er zijn gehoorzaamden hem. Maar hij heeft zichzelf die heerlijkheid afgelegd. Om naar een wereld te gaan verloren in schuld. Naar mensen die niet aan hem gehoorzaam waren. Om voor ons te sterven aan het kruis van Golgotha. Dit is de blijde boodschap die we mogen verkondigen. Dat Jezus als mens gelijk is geworden. Zichzelf heeft vernederd. Vers 8, en in de gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd. En is gehoorzaam geworden tot de dood, ja tot de kruisdood. In Hebreeën 5 vers 8 staat, dat Jezus gehoorzaamheid moest leren uit hetgeen hij heeft geleden. Als alles lekker gaat, op je werk, in je gezin, in je huwelijk, al die mensen, die kennen ook die momenten, als alles lekker gaat, dan moet ik eerlijk zeggen, dan vind ik het helemaal niet zo moeilijk. Maar als nou alles tegen zit. Als nou alles tegen zit. En het gezin loopt misschien niet lekker. Of kinderen doen niet wat je willen. Dat hebben wij natuurlijk nooit, maar. Financieel problemen. Zorgen. Ziekte. Pijn, moeite. Is nog alle dingen, de dingen die in de wereld gebeuren. Maar dan te kiezen voor die gezindheid van Jezus. Is dat niet een, als het ware een opgave die we ook niet redden. Maar daarvoor heeft God zijn Zoon gestuurd. Zijn Heilige Geest uitgestort. Om u en mij daarbij te helpen. Die zichzelf heeft vernederd. Tot gehoorzaam is geworden tot de kruisdood. En daarom heeft ook God. In vers 9 hem. Ook bovenmate verhoogd. Jozef was vernederd. Maar werd uiteindelijk verhoogd. Tot onderkoning. Jezus heeft zichzelf vernederd. En daarom heeft God hem. Ook bovenmate verhoogd. En heeft hem een naam geschonken boven alle naam. Met hemelvaart heeft hij hem in bijzonder verhoogd. Gezet aan de rechterhand van God. In de hemel. En heeft hem een naam geschonken boven alle namen. Die naam die vinden we in vers 11. Die naam is Heere, Kyrios. In vers 10, omdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is tot heerlijkheid van God de Vader. Bij Jozef moest elke mens, kon niets doen buitens Jozefs wil om. En ook hier zien we dat er een dag gaat komen dat elke tong zal moeten belijden dat Jezus Heer is. Heb jij al, misschien is het er maar één, vanavond beleden en je knieën gebogen en zeggen: Heere, u wil niet dat ik verloren ga. U wil dat ik u mag leren kennen. En misschien zeg je: ik ken de Heer al lang, maar ik top zo altijd weer met al die strijd en moeites. Dan roept de Heer Jezus ook vandaag opnieuw: kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. Eet mij, drink bij mij, opdat hij ook jou persoonlijk opnieuw ook wil verkwikken. Van lijden tot verheerlijking. Eens zullen we allen daar verheerlijk zijn. Maar hier reeds op aarde wil God ons ook helpen om van heerlijkheid tot heerlijkheid geestelijk te gaan. En dat kan inderdaad door lijden heen zijn. Maar toch innerlijk te ervaren dat Gods geest ons boven alle omstandigheden uitdeelt. Amen. Laten we danken. Liefdevolle trouwe God en Vader. Heer, wilt u zelf de naprediker zijn in ons hart. En ik wil u vragen voor ieder van ons hier, jong en oud. Dat de gezindheid van Jezus zichtbaar mag worden in ons aller leven. Vader, ik wil bidden, maak ons zoals Jozef. Ja, eigenlijk zoals Jezus moet ik zeggen. Dat we bruikbaar mogen zijn. Zoals Jozef ook bruikbaar was voor de Egyptenaren die schreeuwden om brood. En Vader, ook vandaag de dag zijn er eigenlijk ten diepste zoveel mensen die eigenlijk schreeuwen om vrede. En ik bid, o God, gebruik ons om anderen te winnen voor uw koninkrijk. Heer, wilt u ons helpen om die gezindheid van Christus toe te laten in ons aller leven, in onze gezinnen, op ons werk, in de gemeente, onder elkaar. Opdat u, Vader, verheerlijkt wordt. Opdat u de Zoon mag zien schitteren in ons aller leven. Heere, zegen zo in ieder. Wees ons nabij ook deze week. En Heer, wilt u dan ook de ontmoetingen leiden. Dat we niet in een kramp terechtkomen alsof we het in eigen kracht zouden moeten kunnen. Maar Vader, dat we het van u verwachten. Wilt u openingen geven om van uw liefde te mogen getuigen. Heer, ik wil gewoon uitspreken. Heer, gebruik ons in uw koninkrijk. Vul ons hart om mensen te winnen voor uw koninkrijk. Dat ze niet verloren zullen gaan. Maar u mogen leren kennen. Maar ook opgebouwd mogen worden. Tot eer en glorie van uw heilige naam. Amen. Goed, laten we met elkaar gaan zingen. Lied 768. Op de wijs van 769. Ik weet helemaal niet of dat ze officieel zo hoort. Maar ik vond hem van de week dat lied vond ik zo mooi. Lied. En ik denk, hey, die kan op die wijs. 768 op de wijs van 769. Dicht bij Jezus, bij de Heiland. Bij de Heer is het altijd goed. En ik hoop dat we dat allemaal mogen zeggen. Bij de Heer is het altijd goed. Laten we dat met ons hart zingen. En wij zijn gewend dat we staande zingen. Ik weet niet, ik wil niemand een wet opleggen hoor. Maar als je, het is toch heerlijk als we staande mogen zingen voor zover dat kan. Goed, wil ik jullie de zegenbeden meegeven. Daarna willen we nog zingen als laatste slotlied 698. Er was één die gewillig zijn leven eens gaf. 698. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, die zij met jullie allen. Amen. 698. God zegen allemaal en een goede tijd met elkaar. Er staat nog op mijn papier, denk aan de collecte. Bij de uitgang. Bij deze.